onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en warmhartigheid zij u van God den Vader, in Christus Jezus den Heer, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. We zingen met elkaar Psalm 66 en daarvan het tweede vers. Naar de wet des Heren, onze Gods. En daarna lezen wij voor Psalm 130. Wij noemen u Psalm 130. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Denk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Een lied Hamaalot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoort naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijn smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hoop op den Heere, want bij den Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Aan de gemeente wordt medegedeeld dat er dinsdagavond om 8 uur jaarvergadering zal zijn van de mannenvereniging. Alle belangstellenden zijn dan hartelijk welkom. Wij hopen dan zelf in te leiden de kindermoord te Bethlehem. Verder delen wij u mede dat in ondertrouw zijn opgenomen Dirk Ouwehand en Grietje van Duin. Dit is de 2e huwelijksafkondiging. De bevestiging van dit huwelijk zal plaats hebben aanstaande vrijdagmiddag om 14:45. Aanstaande zondag zal er desmorgens leesdienst zijn en desmiddags om 3 uur zal voor u voorgaan dominee Sneep van Alphen aan de Rijn. Tevens zal er dan een collecte zijn voor de kerstfeestviering met de kinderen van de zondagschool. Onze tekstwoorden voor deze morgen kunt u opgetekend vinden in het boek Jona. Wij noemden u Jona, het eerste hoofdstuk, de versen 13 tot en met vers 16. Wij noemden u Jona 1, de versen 13 tot en met vers 16. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge. Doch zij konden niet, want de zee werd hoe langer hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot een Heere en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. En leg geen onschuldig bloed op ons, want gij Heere hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden die mannen den Heere met grote vrezen. En ze slachten den Heere slachtoffer en beloofden geloften. Tot zover. En voor wij tot de ontvouwing hiervan overgaan, worden wij geroepen om het sacrament van een heilige doop te bedienen aan een kinderke der gemeente. Wij verzoeken daarom de ouders als ook de gemeente te luisteren naar de voorlezing van het formulier tot de bevestiging van de heilige doop. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Terwijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met een zondvloed gestraft hebt en den gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, en gij die den verstokten farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat het haar kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor een rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en den Heiligen Geest, een enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik dan de ouders verzoeken op te staan en te luisteren naar de vragen die hen zullen worden gesteld. Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar wordt dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, je aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen? Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend, de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen? Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kindeke, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer, naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen? Wat is hierop uw antwoord? De geliefde ouders, het is een groot voorrecht dat u hier voor de tweede maal in uw huwelijksleven mag staan met het pand dat God u heeft toevertrouwd. We hebben voor de bediening van de heilige doop dat zo rijke formulier u weer voorgelezen. Als u dat formulier goed volgt, dan gaat het daarin over 3 stukken. Ten eerste, ten tweede, ten derde. En die 3 stukken, die houden niets anders in dan ellende, verlossing en dankbaarheid. Uw kind is in zonde ontvangen. Het is in ongerechtigheid geboren. Het is een kind des torens. Dat is ellende. Maar de Heere wil het teken en zegel van zijn genade verbond door middel van een heilige doop aan het voorhoofd van uw kind laten toedienen. Opdat het kind en ook u als ouders daarin een pleitgrond zouden hebben op het bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Dat is verlossing. En dan zijn er in alle verbonden twee delen begrepen. En daarom worden wij ook vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk om ons leven te besteden in de dienst des Heren. Dat is de dankbaarheid die wij verplicht zijn en die God vraagt. De Heren geven u met deze drie zaken, die de kernzaken van het geestelijke leven zijn, veel werkzaamheden aan de troon van Gods genade. Voor uzelf, voor uw kinderen. En God heilige deze waarheden aan uw aller hart. Opdat ge als ellendige schepsel door het geloof in het bloed van Jezus Christus de verlossing zal mogen deelachtig worden. En uw leven in dankbaarheid zal mogen openbaren. En tot ere van God zal mogen leven. Dat schenke God om zijn naams wil. Na de bediening van het sacrament van de heilige doop zingen wij met elkander Psalm 105, het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En wat daar verder volgt, het vijfde vers van Psalm 105. Deze doopsbediening met dankzegging en vragen tevens de Heer een zegen over dit ons samen zijn. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in den Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij haar en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, den duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw zoon, mitsgaders den Heiligen Geest, den enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, wilt gij dat zelf toepassen door de werking van uw Heilige Geest? Want het kind heeft het teken en zegel van uw genadeverbond ontvangen. En daarmee hebt gij zelf dat kind betoond dat dat kind genade nodig heeft. Maar ook dat gij een genadig God zijt in Christus Jezus uw Zoon. Die zijn bloed heeft gegeven, die zijn leven heeft gegeven. Waar het doopwater een afbeelding van is. Ach Heere, als er een zichtbaar evangelie is geschied deze morgenuren, wilt gij geven dat dit evangelie dan door de ouders zal mogen worden verstaan en door al degenen die daar getuigen van zijn geweest, opdat dit heilig sacrament niet zal zijn bediend als uit gewoonte, noch uit bijgelovigheid, maar dat dit zal mogen zijn geschied tot eer van uw naam, tot zaligheid van zondaren en tot versterking van het allerheiligst geloof. Want daartoe hebt gij zelf toch de sacramenten verordineerd. En dan niet alleen het sacrament van het heilige avondmaal, maar ook het sacrament van de heilige doop. Ach Heere, dat deze dingen door jong en oud, door klein en groot, meer mochten worden verstaan, het zou meer dienen tot eer van u en tot welzijn van de gemeente. Heere, wij hebben ons weer neergezet om te luisteren naar uw woord. Dat is het hoorbare evangelie, wat gij weer over onze hoofden zult doen heen gaan. Wilt gij geven dat het ook in onze oren zal mogen ingaan, en dat het door ons in het hart zal mogen worden verstaan, dat gij een God zijt, warmhartig en zeer genadig, schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig, en groot van goedertierenheid. Want de profeet Jona, die zozeer tegen uw wil inging, heeft deze morgenuren ons heel veel te zeggen. En dat is door die heidense zeelieden verstaan. Ach Heere, wilt gij geven dat ook wij het zullen mogen verstaan. Dat er één geweest is die zijn leven heeft moeten geven. Opdat een veelheid van mensen eeuwig zou kunnen leven. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. Die meerder is dan Jona. Zelf onschuldig zijnde, te zijner tijd voor de zondaren gestorven is. Ach, trouwe God, pas deze dingen toe, door uw heilige geest aan ons aller hart. Opdat die zeelieden, die heidenen waren van huis uit, in de dag der dagen niet eenmaal tegen ons zullen moeten getuigen. Trouwe God wil uit ons midden wegnemen alles wat ze kunnen hinderen of schaden. Wil de boze schelden opdat die van ons vlieden. Weer alle verstrooiende gedachten uit hoofd en hart. Gedenk ook aan hen die niet met ons konden opkomen. Wij denken aan de zieken die in ziekenhuizen zich bevinden. Het past ons uw naam te erkennen dat gij het wel maakt tot op deze ogenblikken toe. Met een iegelijk van hen. Ach Heere, wilt gij ook gedenken aan de zieken die thuis zijn. Wees ook met hen die ze moeten verzorgen. Gedenk ook aan de kleine kinderen. Wil ook gedenken aan diegenen die de kinderen moeten oppassen. Wees ook met hen, Heere, die geen lust hadden om te komen naar uw huis. Die zo met wereldse zaken zijn vervuld. Dat de zaken van hun ziel, daardoor schade leidt voor de eeuwigheid. Ach, wilt gij ze doen verstaan, dat het de mens toch niet baten zal, al zou hij de gehele wereld gewinnen, en hij zou aan het eind voor eeuwig moeten omkomen. Heren, wij kunnen ze niet bereiken, maar voor u zijn zij nochtans niet onbereikbaar. Wilt gij hen deze dingen doen verstaan, door de krachtdadige werking van uw heilige geest. Wij moeten ook uw naam herkennen, heren, dat broeder Hoek weer uit het zeehospitium heeft mogen komen, en dat hij deze morgenuren weer met ons in uw huis mag zijn. Ach, wilt gij de rechte erkentelijkheid maar in zijn hart leggen, als ook in het hart van al degenen die hem lief zijn. Ja, heren, wees zo met een ieder van ons, in welke omstandigheid wij ook verkeren. Gij zijt een kenner der harten en een proever der nieren, dat het ons alle tezamen alleen maar om u te doen zal mogen zijn. Zegen uw woord aan alle plaatsen uw heerschappij. Zegen uw knechten, heren, waar gij ze ook hebt geroepen. Ach, wilt gij geven dat ze onder een open hemel zullen mogen staan, en dat ze hun arbeid zullen mogen doen, niet al zuchtende, want dat is niemand nuttig, maar dat zij het zullen mogen doen met blijdschap, u den Heere tot verheerlijking, en dat zij zelf als dorsende ossen ook zullen mogen mede eten van uw goddelijke dorsvloer. Trouwe ontfermer, het is niet verdiend, maar wil het ons schenken, terwille van hem die het al verdiende, den Heere Jezus Christus, uw enige geboren en veelgeliefde Zoon, uit genade. Amen. We zingen met elkander Psalm 57, de versen 1, 2 en 3. Probeerde zijn profetische roeping te ontlopen. Dat is ons al verschillende malen gebleken. Maar Jona die staat daarin helaas niet alleen. Ik denk in dit verband aan wat er staat in vraag en antwoord 32 van de Heidelberger Catechismus. Waarom wordt gij een christen genaamd? En dan luidt het antwoord: omdat ik door het geloof de zalving van Christus deelachtig ben. Opdat ik, en dan komt het wat ik bedoel, zijn naam belijden. Dat wil zeggen dat elke christen, wanneer hij waarlijk een christen is, een profetische roeping heeft. En als ik niet waarlijk een christen ben, toch alleen maar de naam van christen draag, dan is dat natuurlijk met mijn verhouding tegenover de Here niet in orde. Ik zou zeggen, laat een ieder, wanneer hij zegt geen echt christen te zijn, dit ter harte nemen, opdat hij het alsnog mag worden, want het is nog het heden der genade. Maar wanneer ik dan door genade een echt christen zijn mag, kom ik dan aan mijn profetische roeping wel toe? Beleid ik dan zijn naam? In Nineveh, in de wereld, of op het schip waar ik zit, net als Jona, in die kleine heidense omgeving? Of probeer ik ook maar te zwijgen van die enige naam die onder den hemel tot zaligheid gegeven is en door de welke wij moeten zalig worden? Dan is het met ons, gemeente, niet best. Evenmin als het met Jona niet best gesteld was, toen hij al maar bleef zwegen. Hij is tenslotte in de beklaagde bank terechtgekomen. Daar hebben wij hem de vorige keer zien zitten. En dat is niet mooi als je in de beklaagde bank zit. Maar ik geloof dat een ieder die met God te doen krijgt op een wezenlijke wijze, vroeg of laat toch ook in de beklaagde bank terechtkomt. Jona die heeft in die beklaagde bank een belijdenis afgelegd. Dat hij een Hebreër was, een man van de overzijde. En dat hij den Heere vreesde. Die God die de hemel en de aarde, de zee en het droge gemaakt had. En die belijdenis, dat werd ook een bekentenis. Want zegt hij, ik ben vluchtende voor zijn aangezicht. En dan heeft hij daarna uitgesproken zijn eigen vonnis. Want toen men hem vroeg wat men toch wel met hem moest doen, dan was zijn antwoord: neemt mij op en werpt mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van haar verbolgenheid tegen u. Want ik weet dat deze storm u om mijnentwil overkomt. Dat vonnis nu, wat Jona over zichzelf heeft uitgesproken, dat is tegelijkertijd, gemeente, en daar wil ik deze morgenuren op inhaken, een getuigenis, een prediking. Een prediking van genade door recht. Zodat Jona daar vanuit die beklaagde bank, waarin die zat, aan die heidense zeelieden de weg gaat wijzen. Die zou kunnen leiden tot hun behoud. En daarom willen wij boven het schriftgedeelte schrijven wat wij u ter overdenking hebben voorgelezen. Jona wijst aan zeelieden de weg tot behoud.
En dan staan we stil. Ten eerste bij werkende zeelieden. Ten tweede bij biddende zeelieden. Ten derde bij gelovende zeelieden. En ten vierde bij dankbare zeelieden. Dus Jona wijst aan zeelieden de weg tot behoud. We staan er stil bij werkende zeelieden. Bij biddende zeelieden. Bij gelovige zeelieden. Bij dankende zeelieden. Als Jona tegen die zeelieden heeft gezegd: neem mij op en werp mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van uw lieden. Want ik weet dat u deze storm om mijn wil overkomt. Dan wijst Jona, gemeente, die zeelieden daarin de weg tot hun behoud aan. Want hij zegt: ik moet sterven. En dan kunnen jullie leven. Ik moet de zee in. Van Gods toren. En dan zal de toren van God tegen jullie worden gestild. En wanneer ik dat woord goed beluister, dan is Jona hier een profeet die heen wijst naar de Heer Jezus Christus. Want daar heeft hij als type van getuigd. De Heer Jezus Christus toch, die moest de zee in van de toren van God. Opdat de toren van God zou kunnen worden gestild tegen mensenkinderen die de toren van God hebben verdiend. En dat zijn wij. Dit woord van Jona, dat is onderstreept door de hoge priester Caiaphas, die ook heeft geprofeteerd. Al wist hij niet wat hij zei. Maar hij zei: het is nut dat één mens voor het volk sterven. Opdat niet het hele volk verloren gaat. En de Heer Jezus Christus, de allerhoogste profeet, die heeft dit zelf ook gezegd. Toen hij onder andere getuigde: ik ben de goede herder. En ik stel mijn leven voor de schapen. Ik moet de dood in, opdat jullie zullen kunnen leven. Ik moet de toren van God dragen, opdat jullie vrede zullen kunnen hebben. En zullen kunnen varen rustig naar de haven van uw begeerte. Nu, gemeente, die weg tot behoud, die is ons al duizendmaal gepredikt. En nog veel meer. Aan ons, die net als die zeelieden, en ik hoop dat u dat goed ziet, in doodsgevaar verkeren. Want die zeelieden, die verkeerden in doodsgevaar. En wij verkeren ook in doodsgevaar. Al zitten we hier rustig in de kerk. Want niemand weet de dag van zijn dood. We weten wel dat er maar ene schrede is tussen ons en de dood. En dat de dood komt als een dief in de nacht. En dat we allemaal sterven moeten. Dat weten we toch? Want niemand leeft, Heer, die de slaap des doods niet eens zal slapen. En u is ons al duizendmaal gepredikt, de weg tot behoud, namelijk geloof in den Heer Jezus Christus, die te zijner tijd voor de zondaren gestorven is, die de zee van de toren van God ingegaan is, omdat wij eeuwig zouden kunnen leven om zijnentwil. En als nu die weg tot behoud ons al zo menigmaal is gepredikt, hoe komt het dan, gemeente, dat die weg niet bewandeld wordt? Weet u hoe of dat komt? Dat komt omdat een mens in zijn bestaan een vijand is van vrije genade. Hij wil wel zalig worden, maar zo op zijn eigen manier. Hij wil wel behouden worden, maar niet zoals God het wil. En dat kunnen we nu zien aan die zeelieden. Want die zeelieden, die zijn daarin ons ten voorbeeld. Want als Jona zichzelf heeft gepresenteerd en gezegd: neem mij op en werp mij in de zee, dan zal de zee stil worden tegen u. Want ik weet dat die storm u om mijnentwil overkomt. Nemen zij dan Jona op en werpen zij hem dan in de zee? Nee, gemeente. Ik lees in vers 13. Maar de mannen roeiden om het schip weder te brengen aan het droge. Doch ze konden niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Kijk, u moet weten dat die zeelieden van toen kustvaarders waren. Ze gingen nooit zo ver de zee op dat ze de kust niet meer konden zien. Want dan vreesden zij nooit meer thuis te zullen komen. Want een kompas, zoals men dat tegenwoordig heeft, en zeekaarten, zoals men die nu kent, kende men toen nog niet. Dus men probeerde uit alle macht te roeien. Ruggen, die werden gebogen. En de riemen, die kraakten. En zij probeerden, koste wat het kost, om toch maar aan land te komen. En wat openbaren zij daarin? Dat zij, gemeente, buiten het offer van Jona op willen behouden worden. Zij willen, onthoud dat goed, buiten het offer van Jona om behouden worden. Je kunt natuurlijk zeggen, er zat iets moois in, dat die zeelieden Jona wilden sparen. En van de menselijke kant bekeken is dat ook zo. Maar wanneer ik het geestelijk ga bezien, dan is het niet anders dan dat zij buiten het offer van Jona om willen behouden worden. Zij willen, om het met andere woorden te zeggen, door werken zalig worden. Nu, gemeente, zo zijn er nog heel wat vandaag de dag. Oprechte zielen. Mensen die in nood verkeren, waar het van buiten en van binnen zeer stormt, Mensen die net als die zeelieden gevoelen dat God een twist met hen heeft. En die willen nu door werken zalig worden. Hoe kan ik deze welverdiende straf ontgaan en wederom tot genade komen? Dat is eigenlijk de vraag die leeft in hun hart. En dan doen ze hun best. Hun uiterste best. Dan gaan ze offers brengen. Dat deden die zeelieden ook. Want die hadden al zo goed als heel de inhoud van hun schip overboord gegooid. Nu dat doen zulke zondaren vandaag de dag nog. Dan gooien ze heel wat overboord. Ze gaan zonde laten. Ze gaan netjes leven. Ze gaan hard werken. Ze werken zoals de ouderen het wel eens zeiden. 7 schoften op een dag. Ze werken dag en nacht. Ze zitten, om het met nog andere woorden te zeggen, in het werkhuis. Doch ze komen, dat is het trieste, met al hun werken, met al hun tobben, geen steek verder. Weet u hoe of dat komt? Dat komt omdat God van zijn recht geen afstand doet. Dat kan hij ook niet. Want dan zou hij op moeten houden God te zijn. En dat hebben die zeelieden ook moeten ervaren. Want ondanks al hun werken, ondanks al hun goede bedoelingen, lees ik, en de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Dat is toch ook wat, gemeente. Als je zo je best doet, als je zo hard werkt, als je met zoveel goede bedoelingen bezet wordt, dat dan de zee nog hoe langer hoe onstuimiger wordt, dat dan de toren van God, want het zit er toch echt wel in, nog hoe langer hoe groter wordt. Dat moesten die zeelieden leren. Dat moeten wij ook leren, gemeente. Dat wij buiten het offer van de Heer Jezus Christus om nooit zalig kunnen worden. Net zo min als dat die zeelieden buiten het offer van Jona om, wat naar het offer van de Heer Jezus Christus heen wees, behouden konden worden. En als dan de zee hoe langer hoe onstuimiger wordt tegen u, als u dus met al uw werken maar niet tot rust kunt komen, als u ondanks al uw werken zeggen moet: dominee, het blijft maar zo van binnen. 1000 zorgen, 1000 doden, wel in mijn angstvallig hart. Is dat dan zo, omdat God hard is? Dat lijkt wel zo. Het lijkt wel of dat God hard is. Maar God is niet hard, gemeente. Maar waarom doet God dat dan toch zo? Hij weet toch wel wat die mensen bedoelen. Hij weet toch wel wat u bedoelt. Hij weet toch wel waar het u om te doen is. U wilt toch behouden worden? Ik hoop op
staat, is dat dit uw eerlijke bedoeling is.
En waarom is God dan zo hard? Ach, weet u gemeente, waarom? Waarom? Omdat hij u op dat ene offer aan wil werken. Want die zeelieden wilden niet. Maar ze moesten er toch naartoe. Wij willen ook niet naar dat ene offer. Jezus Christus. En we moeten er toch naartoe. En waarom werkt God door het steeds heftiger doen worden van die storm? Daar nu op aan. Kunt u dat begrijpen? Weet u waarom? Omdat zijn eer daarmee gemoeid is. Want God, gemeente, heeft een weg der zaligheid uitgedacht. In de stilte der eeuwigheid al. Op een zodanige wijze. Dat niet één van zijn deugden daarbij zou hoeven schade te lijden. Hij heeft een weg der zaligheid uitgedacht. Die ten koste zou gaan van zijn eigen zoon. En als God nu zoveel voor de zaligheid van een zondaar, voor het behoud van een zondaar, heeft overgehad. Namelijk zijn eigen zoon. Welk een belediging is het dan voor God en voor zijn zoon om buiten die zoon om behoud te willen worden. Om dus door werken en nog eens werken zalig te willen worden. Dan laat men met eerbied gezegd God met zijn onuitsprekelijke gaven de Heer Jezus Christus in de kou staan terwijl men bezig is zichzelf dood te werken om zalig te worden. Begrijp je dat? Ik hoop dat u gauw met uw werk aan het eind bent. Want werken, dat was voor die zeelieden om moedeloos van te worden. Ja, dat kunt u wel voorstellen. Roeien en nog eens roeien. Steeds verder van de wal komen. In een steeds groter storm terechtkomen. Het was voor die zeelieden om hopeloos te worden. Het was voor die zeelieden om radeloos te worden. Die zeelieden die zagen tenslotte niet anders dan dat ze reddeloos zouden verloren gaan. Staat u dat ook? U, die werkt, om behouden te worden. Misschien zegt u, dominee, ik ben inderdaad moedeloos. Want ik bid al zo lang. Het is bij mij hopeloos. Ik heb geen hoop meer. Het blijft maar donker. Het blijft maar stormen. Het wordt gaande onrustiger van binnen. Misschien zegt u, dominee, ik ben radeloos. Ik weet het niet meer. Ik heb van alles al geprobeerd. En ik geloof dat ik reddeloos verloren zal gaan. Met u is, dan gaat u niet reddeloos verloren. Weet u wat er moet gebeuren? Dan kijk dan maar weer naar die zeelieden. Dat werden van werkende zeelieden, biddende zeelieden. Die mensen die moesten tenslotte de riemen binnenboord halen, uitgewerkt. En dan lees ik in vers 14. Toen riepen zij tot een Heere en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. En leg geen onschuldig bloed op ons. Want gij, Heere, hebt gedaan gelijk als het u heeft behaagd. Daar moet u gemeente eens goed op letten. Op dat gebed. Want die heidenen, die hebben enkele ogenblikken geleden een ieder nog geroepen tot zijn eigen God. Dat was tot de afgoden. En nu had Jona enkele ogenblikken gesproken tot hen over den enige God. Over de ware God. Over Jehovah. En nu gaan die heidenen die God van Jona aanroepen. En ze hebben in een korte tijd van die God van Jona een schier ongelofelijke kennis gekregen. Dat blijkt uit hun gebed. Want ze zagen God als een almachtig God. Ze hebben hem bij zijn naam genoemd. O Heere, Jehovah staat er. Dat is eeuwig blijvende God. Ze hebben hem gezien als een heilig God. Die de zonde haat. Ze hebben hem gezien als een rechtvaardig God. Die de zonde straft. En nu gingen zij die God vrezen. Vrezen, leg, zeggen zij, toch geen onschuldig bloed op ons. Want Jona die stond ten opzichte van hen uiteindelijk onschuldig. En nu waren zij bang om die onschuldige Jona in hun ogen overboord te gooien. Ze waren bang dat zij daar hun ziel door zouden bezondigen. Dat zij daardoor de toren van God nog meer op zich zouden laden. Dat zij dan zeker zouden vergaan. En daarom baden zij ten einde raad. O Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel. En leg geen onschuldig bloed op ons. Want gij, Heere, hebt gedaan gelijk het u heeft behaagd. Ja, dat komt er nog bij. Ze hadden een oog voor de raad Gods. Ze hadden een oog voor het welbehagen Gods. Heere, het behaagt u ons in de storm te brengen. Het behaagt u ons in de nood te doen verkeren. Ze waren niet opstandig in het oordeel, te midden waarvan ze zich bevonden. Maar zij bogen onder het oordeel. Zij zeiden geen kwaad van God. Maar ze zeiden goed van God, Heere, u hebt het gedaan zoals het u heeft behaagd. Zoals het u heeft goed gedacht. Ze lieten dus God nog vrij ook. zagen hem als almachtig. En ze zagen hem ook als vrijmachtig. Heer, het heeft ook u behaagd. Dat zit er ook in. Dat het lot op Jona gevallen is. Dat het gij zo bestuurt. Want het lot wordt in de schoot geworpen. Maar het gehele beleid daarvan is van den Heere. Zo waren die mensen aan het bidden. En het is een wonder. Heer, het heeft u behaagd om Jona als het offer aan te wijzen dat gebracht moet worden. Waardoor wij dan naar der profeten woord, want Jona was een profeet, behouden zouden kunnen worden. Verstaat u dat ook, gemeente? Hebt u ook de riemen al binnenboord gehaald? Bent u ook al uitgewerkt? Hebt u ook al kennis van God gekregen? Net als deze heidenen. Want wij hebben op die heidenen heel veel woorden. Die heidenen hadden nog nooit van God gehoord. Van de Heere die de zeeën het droge gemaakt had. Jona had hen daar enkele ogenblikken geleden met een enkel woord iets van verteld. Wij hebben er al zoveel van gehoord. Wij zijn er van kindsbeen af in onderwezen. Toen we nog zaten op de knie van moeder en vader. Er werd ons verteld van de Heer in de hemel. Die alles heeft gemaakt. En die kennis die is uitgebreid. Op de zondenschool. Op de lagere school. Op de catechisatie. In de kerk. U bent misschien al 80 jaar onderwezen. Kent u God? Net als die heidenen. Hebt u hem in zijn almacht leren kennen? Dat hij alles vermag? En hebt u hem in zijn heiligheid leren kennen? Dat hij met de zonde geen gemeenschap heeft, hebben kan? Hebt u hem in zijn rechtvaardigheid leren kennen? Namelijk dat hij de zonde straffen moet. Hebt u daarom leren vrezen de zonde te doen? Hebt u leren vrezen ook om Gods knechten overboord te gooien? Want dat wordt ook nog wel eens makkelijk gedaan. Laat je door die heidenen leren. Hebt u ook ogen gekregen voor het welbehagen Gods? Dat het God behaagt heeft u in de storm te brengen. U in het oordeel te brengen. Maar dat het God ook behaagt heeft om het lot te laten vallen. Ja, eerstens op u. Omdat u zou weten, ik moet sterven. Maar daarna op zijn zoon, Jezus Christus. Opdat die sterven zou. Wordt straks kerstfeest. En dan wordt er weer gezongen. In mensen een welbehagen. Nu hier hebt u het. Het heeft God behaagd om zijn eigen zoon te geven. Omdat de zee van zijn toren stil zou worden van haar verbolgenheid. Tegen ons. Zeelieden. Waren wijzer dan dat dwaze Sanhedrin. doordat ze Jona niet zomaar beetpakten. Sanhedrin heeft Jezus zomaar beetgepakt. Daar moeten we ook oog voor hebben, gemeente. Vrezen wij ook om Jezus beet te pakken? Ik kom er straks nog wel op terug. Zo ver moet het komen. Die zeelieden, die gingen bidden. Of dat God toch geen onschuldig bloed op hen wilde leggen. Omdat ze bang waren voor de zonde. Die gingen zich ook openbaren als gelovende zeelieden. En dan hadden zij, gemeente, geloof ik, een waar geloof. Misschien zegt u, dominee, dat is veel gezegd. Ja, dan weet ik dat dat veel is gezegd. Maar, gemeente, van die zeelieden is ons veel niet bekend. Maar dat geldt voor meerdere in de Bijbel. Ik denk bijvoorbeeld aan Rachab. Dat was ook een heidin. Wat weten we daar eigenlijk van? Weten we daar zoveel meer van dan van die zeelieden? En wie twijfelt aan haar staat? Ik denk aan die hoofdman te Capernaum. Wat weten we daar eigenlijk van? Alleen dat hij gezegd heeft, Heere, spreek maar één woord. Want uw knecht zal genezen worden, maar twijfelt er iemand aan de staat van die hoofdman? Ik denk, gemeente, aan die Canaanese vrouw, ook een heidin. Die zei, ik ben maar een hondeke. En niet waard om de kruimels te eten. Het komt mij niet toe. En nochtans, zeide de Heere, groot is uw geloof. Kijk, het komt nooit op het vele aan. Maar het komt erop aan of datgene wat in het leven passeert, echt is. Of dat oprecht is voor God. En dan kan er heel veel koper zijn. Dat lijkt op goud. Dat is het niet. En wordt het nooit ook. En er kan heel weinig goud zijn. Maar als het goud is, goud van Gods genade, dan heeft het waarde, gemeente. Waarde bij God nu, die heidenen geloofden. U zegt misschien, wat geloofden zij dan? Zij geloofden, gemeente, het woord van de profeet, van Jona. Die zeide, neem mij op en werp mij in de zee. En dan zal de zee stil worden van haar verbolgenheid tegen u. Dat woord geloofden zij. En daarom zie ik die mensen, al is het met vrezen en beven, Joma beet pakken. En Joma spart ook niet tegen. En dan werpen ze hem over de verschansing. En de golven die zijn als leeuwen. We hebben ervan gezongen in Psalm 57. En Jona verdwijnt in de diepte. In de zee van Gods toorn. En we laten hem gaan, gemeente. We hopen hem terzijde tijd wel terug te vinden. Laat ik het zo zeggen. Dat was een wonder voor Jona. Ook een mens. Hij viel in Gods handen. En als je in Gods handen valt, dan kun je denken, nu kom ik op. Nu is het verloren. Ik kan u zeggen, dat valt mee. Maar daar moet je achter komen. Je moet erachter komen dat milde handen en vriendelijke ogen bij God van eeuwigheid zijn. Ik geloof dat die scheepslieden Jona niet hebben durven na te kijken. Die mensen, die hebben dat met angst en vrezen, met beven gedaan. En toen ze dat deden, toen ze dus dat woord van Jona geloofden en hun geloof in de werken gingen openbaren, weet u wat er toen gebeurde? Toen staat er en de zee stond stil van haar verbolgenheid. Ik kan het ook zo lezen. En Gods toorn werd gestild, omdat zijn aangezicht, gemeente, werd verzoend door het offer wat werd gebracht en wat aan God voldeed op dat moment. Ik zeg op dat moment, want daar zit, gemeente, voor ons een prediking in. Een rijke prediking. Want Jona wijst hierheen naar den Heer Jezus Christus. En die wordt door ons ook in de zee geworpen. Of die is door ons in de zee geworpen. Want we zingen het toch, of we zeggen het toch. Het zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten. Ik deed door mijn zonde hem al die jammeren aan, omdat ik een zondaar ben. Daar moest hij de zee van Gods toorn in. Daar moest hij naar het kruis. Daar moest hij in het oordeel. En toen hij in het oordeel werd geworpen, heeft hij, gemeente, niet tegengesproken. Hij heeft niet tegengesparteld. Hij heeft dit vrijwillig laten begaan. Hij is in de zee van Gods toren geheel ten onder gegaan. Op dat, hebt u het beleefd, de zee stil zou worden van haar verbolgenheid tegen u. Opdat de hitte van Gods gramschap geblust zou worden tegen u. Opdat u zou kunnen zeggen, ik kan het allemaal maar kort zeggen vanmorgen, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Dat is, gemeente, als u dat beleeft, om stil te worden voor God. Stil te worden voor God. Vanwege de stilte, de rust, die dan in de ziel keert. Als Gods toorn gestild wordt, als men namelijk gelovig zien mag op de Heer Jezus Christus, die de zee van Gods toorn is ingegaan. Die zeelieden die waren dankbaar, hoogst dankbaar, want er staat, zij vreesden met grote vrezen. Dat wil zeggen voor die God, ja, daar hadden ze nog nooit van gehoord, maar die hadden ze nu leren kennen. Daar hadden zij, gemeente, respect voor, daar hadden ze diep respect voor, want dat was geen afgod, dat was geen dode God, dat was een levende God, dat was een werkdadige God. Was een God, die was zoals die heette, die Heer is, die heilig is, die rechtvaardig is, die ook barmhartig is, die ook zeer genadig is, die
ook groot van goedertierenheid is die, die al hun liefde waardig is. En daar hebben ze ook iets van beleefd. Want ze slachten de Heere slachtoffer. Wat nog in dat schip voorradig was. Misschien nog een enkel beest. Hebben ze de Heere opgeofferd. Er staat erbij. En ze beloofden belofte. Dat wil zeggen, Heer, als we aan land komen, dan krijg je nog veel meer. Je krijgt alles. Want u bent al onze liefde waard. Ik weet niet of dat die zeelieden het allemaal volbracht hebben. Ik zeg het expres zo. Omdat er heel veel beloften worden gedaan die nooit worden volbracht. En ieder moet dit zichzelf maar afvragen. Onze nieuwsgierigheid wordt in dit opzicht niet bevredigd. We moeten die zeelieden laten varen. En ik hoop en geloof dat zij behouden tussen aanhalingstekens aan land zijn gekomen. En dan zet ik ook het woord land tussen aanhalingstekens. Begrijpt u dat, gemeente? Zeelieden hadden geen rustige vaart gehad. Maar ze hadden een behouden aankomst. Een behouden haven. En hoe is het nu met ons? Verstaan wij wat deze morgenuren ons is gepredikt? Al is het dan maar kort geweest. Kennen wij, gemeente, ook die grote vrezen? Omdat we God hebben ontmoet. Als almachtig, als heilig, als rechtvaardig. Ook als vrijmachtig wie het behaagd heeft. Om uw eigen zoon te geven in het oordeel. Omdat hij in mensen een welbehagen had gekregen. Als je dat nu echt beleeft, dan zeg je, met die zeelieden die God, die is al mijn liefde waardig. Dan ga je de Heer een offer brengen. Dan geef je wat je hebt. En dan beloof je nog veel meer. En dan doe je dat ook. Want als je belooft en het niet doet, dan kun je beter nooit beloven. Want daar is de Heer ook niet mee gediend. Dan is daar ook je hart niet ingegeven. Maar als werkelijk de Heer je hart genomen heeft. En je hart heeft ingenomen. Dan leeft het in het hart. De belofte, Heere, u bent alles waard. En dan geef je niet alleen een gave. Maar dan geef je ook je leven. Dan wil je zijn leven in zijn dienst besteden. Dan wordt het echt. Ik zal zijn naam en dank erkentenis verheffen. En u al mijn geloften brengen. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. In het heiligdom waar het volk vergaderd is. Want die God is al mijn liefde waardig. Dat u zegt, met uw hele hart, dan hebt u deze morgenuur in Gods hart een genadig God ontmoet. Amen. Heere, wij zeggen uw naam dank, dat wij deze morgenuur uw woord nog mochten uitdragen. Wilt gij het zelf toepassen en heiligen aan ons aller hart, Heere? Ach, wij hebben het niet verder kunnen brengen dan tot aan het oor. Maar die zeelieden, die hebben gewerkt. Ze hebben ook gebeden. Ze hebben ook geloofd. Ze hebben ook hun dankbaarheid betoond. Ach, dat zijn toch de kenmerken, Heere, van het geestelijke leven. Ach, leert gij ons ook die kenmerken vanuit ons eigen leven.
opdat wij zullen mogen weten dat gij een goed werk in ons begonnen zet. En dan zult gij dit ook zekerlijk voleinden. Vergeef wat u niet behagen komt deze morgen. Vervul genadig al onze tekortkomingen. Wij vragen u dit om Jezus wil. Amen. Wij zingen gemeente met elkaar Psalm 116. En daarvan het 10e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. U al mijn gelofte brengen. En wat er verder volgt. Amen.